Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Bomen planten wordt vaak gezien als wondermiddel tegen klimaatverandering. Initiatieven schieten al jaren als paddenstoelen uit de grond, onder andere om te compenseren voor al onze zonvakanties. We denken dat bossen ons zullen redden, maar is dat wel terecht? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Jan van Poppel en Marcel aan de Brug. Welkom.
Hallo.
Jan, jij was in het bos, maar het was niet zomaar een boswandeling.
Nee, zeker niet. Ik was in het Loobos vlakbij Stroe, ten zuidwesten van de Veluwe. En ik was daar met Michiel van der Molen, meteoroloog aan de Wageningen Universiteit. En we waren in dat bos om iets speciaals te bekijken. Het ziet eruit dus eigenlijk als een heel normaal Nederlands bos. Als je op zondagmiddag een wandeling maakt, dan ziet het er waarschijnlijk precies zo uit. Een beetje heuvelachtig, hele arme, droge zandgrond. En daarbovenop stukjes mos met, tientallen meters hoge grove dennen. En die grove dennen die groeien ook heel fijn op die droge grond. Dus vandaar dat het hele bos mee vol staat. En wij liepen daar over een vrij modderig pad, want het had net geregend. En we kwamen op een open plek in dat bos. En op die open plek stond een beetje een sfeerloze bouwkeet, zo moet ik het wel noemen. En daarnaast een enorm hoge toren, 36 meter hoog. En in die bouwkeet, je zag allerlei schermen flikkeren, kleine piepjes, lijntjes, noem het allemaal maar op. Maar ik wilde naar die toren toe om dat ze daar CO2-opslag meten. Dus ze meten daar hoeveel CO2 dat bos daar opslaat. En dat zag je ook. Je zag allerlei kabels lopen, rare meetinstrumentjes, draaiende dingetjes. En we keken dus omhoog. En misschien ken je dat wel als je zo omhoog kijkt, dat dan alles een beetje gaat wankelen. Nou, dat was ook zo met die toren. En 36 meter later, je passeert een soort van de boomkruin, wat ook een hele rare gewaarwording is. Je zit dus letterlijk in de boom, want we liepen daar omhoog.
Ja, je keek erover. Je hebt geen hoogtevrees?
Nou, ik heb een beetje. Ik hou niet zo van randjes. En die toren is natuurlijk alleen maar randjes. Ja. Dus ik ging wel een beetje bibberend omhoog, zal ik je heel eerlijk toegeven. Maar het uitzicht vanaf daar was echt fantastisch. Want ja, je ziet een soort de Nederlandse Amazone eigenlijk. Je ziet echt gewoon eindeloze vlakte aan groene boomkruinen.
Oh, weet je dat mijn droom is? Hierom wilde ik ooit bioloog worden, want ik was ergens, zag ik zo'n documentaire dat je over het tropisch regenwoud heen
precies, kon kijken. Ja, precies. Met die mooie mister zo boven.
Ja, en dat idee heb ik nu ook een beetje bij dat hele grove dennenwoud waar jij dan letterlijk op neerkeek.
Ja, behalve dat het heel hard waaide. Dus
die toren wiebelde een beetje. Ook,
de toren die wiebelde niet, maar de bomen wel. Dus dat is een hele rare illusie creëerde dat. Maar goed, we stonden dus uiteindelijk op die toren. Zodat die Michiel van der Molen, waarmee ik daar dus was, mij kon uitleggen. Hoe CO2-opslag in dat bos gemeten wordt.
Daar zag je dan ook nog weer allemaal meetapparatuur, neem ik.
Ja, daar hingen van allerlei dingen. Grote staven met een soort driepoot die dan eigenlijk van allerlei fluxen meet, zoals ze dat dan noemden.
Ja, want dit is het Loobos. Is dit de enige plek in Nederland dan waar ze zoiets meten? Of?
Nou, in Nederland heb je een paar van deze plekken. Maar het is eigenlijk onderdeel van een groter netwerk in Europa. Ongeveer 70 meettorens die zo net dus 10 tot 15, 20 meter boven de boom, boven het bladerdek uitstijgen. En dat doen ze op zoveel plekken, zodat ze eigenlijk heel goed kunnen meten hoeveel CO2 er opgenomen wordt in de Europese Friese bossen. En dat is belangrijk, want als je dat maar op één plek doet, ja, ik bedoel, dat kun je in het Blobos doen, maar dan weet je nog niet hoeveel CO2 er opgeslagen wordt in Frankrijk of in Duitsland. Dus als je dat op genoeg plekken doet, dan kun je zo'n, ja, eigenlijk een soort kaart maken met voldoende data om zo te bepalen, doen onze Europese bossen het eigenlijk wel goed qua CO2-opslag.
Ja, want bomen zijn onze vrienden in de strijd tegen klimaatverandering, kun je zeggen, vanwege die CO2-opname. Je hoort ook wel eens de longen van de aarde. Is dat een terechte bijnaam, Marcel?
Daar wordt er inderdaad heel vaak gekeken naar de bomen, maar de algen in de oceanen zijn een net zo groot deel. Dus eigenlijk zijn de bomen de halve long. Ja. En de algen de andere helft.
Ja, die vallen dan net wat minder op.
Die vallen minder op, inderdaad. Dus mensen hebben inderdaad iets met bossen en bomen.
Ja. Jij ook. We hebben nog een keer een hele mooie reportage over de zomereik gehad. En Jan, jij noemde het net al even de Grove Den. Maar we hebben het nu over die Europese bossen. Marcel, jij hebt daar ook wel vaker over geschreven. Wat voor samenstelling moet ik dan nog meer verwachten? Hoeveel?
Nou ja, wat Jan al beschreef, dat hij daar in het Lobos voornamelijk Grove Den of alleen maar Grove Den zag. Het Europese bos is ontstellend eenvormig. In de 17e eeuw hadden we niet meer, was het nog maar 10% van het areaal van het landoppervlak dat bos was. Daarna is er veel meer aangeplant, maar heel veel uniform. Dus wat je nu hebt, ongeveer een derde van het Europese land bestaat inmiddels uit bos. Dus dat is wel toegenomen. Maar het is ook voor een derde bestaan al die bossen uit één soort.
Ja.
Fijnspar bijvoorbeeld is een boom die gewoon enorm veel is aangeplant. En de andere 70% bestaat uit twee of verscheidene soorten. Mm. Lees je dan in het verslag van State of Europe's Forests.
Dat klopt ook wel als je een beetje aan de Nederlandse bossen, denk ik aan eiken en beukenbossen als het om loofbomen gaat. En verder inderdaad die dennen en die sparren.
Ja.
En die aanplant die je dan noemt, dat was aanvankelijk bedoeld voor de houtproductie, neem ik aan. Dat je gewoon echt om meubels van te maken. En
Veel nog in de bouw volgens mij. Waar had je in de 17e, 18e eeuw?
De mijnbouw natuurlijk.
En ook wel een grappige anekdote hierbij is dat van dit Lobos, waar ik dus was, is aangeplant in 1910 ongeveer. En dat is eigenlijk, hebben ze dat daar aangeplant omdat het zo'n droge grond was dat ze het niet konden gebruiken voor landbouw. Dus hebben ze daar eigenlijk, ze hebben het helemaal volgegooid met grove dennen, omdat anders de zandverstuiving die daar ontstond, een enorm gevaar was, ook voor de landbouwgrond die daarnaast lag. Dus dat was ook nog een reden om dat soort bossen gewoon massaal met één soort aan te planten. Dan werd het zand vastgehouden.
Toch tegenwoordig, als het om bos aanplant gaat, dan heeft het een hele andere reden, heb ik het idee. Dan gaat het veel meer over die strijd tegen klimaatverandering.
Ja, want dat is wat wordt gezegd. Bomen nemen CO2 op. Dus als we maar gewoon heel veel bomen aanplanten, dan
redden we het wel.
Dan redden we het wel.
Easy. Ja.
Hoe meer bomen, hoe meer vreugd.
Maar ja, en dat is waar Jan ook al is achtergekomen met het bezoek aan het Lobos. Zo eenvoudig is het niet.
Nee.
Daar wil ik het heel graag zo meteen met jullie nog verder over hebben. Eerst zou ik vanuit die grote bomen als geheel nog wel even wat meer in detail willen inzoomen. Ja. Want het belangrijkste van de boom, in ieder geval voor ons als het om die CO2-opslag gaat, dat zijn de groene gedeelten, dus de naalden of de bladeren.
Of de bladeren, ja.
Hoe zit het met de fotosynthese?
Kijk, dat is eigenlijk precies waar dat hele proces begint, hè, bij fotosynthese. Dus ik was in het Lobos, wat dus een naaldbos is. Maar bijvoorbeeld beneden bij de toren, ik stond met Michiel van der Molen te praten en hij had, op een gegeven moment pakte hij een klein blaadje van een boom. Volgens mij was het een Amerikaanse kers en het is een heel klein ovaalvormig blaadje. En hij...
Dan denk een Amerikaanse vogelkers.
Zou ook kunnen. Maar hij pakte een klein ovaalvormig blaadje en eigenlijk was daar vrij weinig op te zien. Je zag een beetje kleine groene nerfjes lopen en daartussenin zit dan eigenlijk een soort egaal groen oppervlak. Althans, dat lijkt egaal. Want als je hem onder een microscoop legt, dan zie je ineens eigenlijk allemaal kleine puntjes op dat bladgroen zitten, of in het bladmoes, zoals dat dan zo mooi heet. En dat zijn de huidmondjes van het blad. En die zitten ook op de naalden. Die zitten eigenlijk op alle planten die er ongeveer groen uitzien. Die hebben kleine huidmondjes op hun bladeren. En Die huidmondjes zorgen ervoor dat een boom CO2 kan opnemen. Dus die openen zich en die nemen CO2 op. En samen met water uit de grond, wat ze vanuit hun wortels krijgen, zetten ze dat door zonlicht, en dan, dat is de fotosynthese reactie, om in zuurstof en glucose. En daardoor kan een boom ademen, letterlijk, en kan een boom ook groeien. Want die glucose, dat is eigenlijk het organische materiaal wat die boom opslaat in zijn wortels, in de schors, in die bladeren zelf. Ja, zo groeit een boom. Dus fotosynthese is in die zin eigenlijk van vitaal belang, letterlijk, voor een boom om te groeien.
En ja, voor ons, want wij hebben weer profijt van die zuurstof.
Wij hebben profijt van de zuurstof, ja, van de boom. Ja,
ja,
en het is niet alleen glucose, het is ook, bedoel, in de plantencelwand wordt cellulose en lignine vastgelegd. En dat zijn de twee meest voorkomende moleculen op deze aarde. En dus dat zijn hele lange ketens waar die C, de koolstof, in verwerkt is. Dus als je volgens mij een boom, als je de droge biomassa van een boom hebt, is het volgens mij de helft koolstof.
Zo, dat
ja,
tikt lekker aan.
Dat is best wel veel. Hè?
Ja, echt heel veel.
En wat ik me ook nog herinner is dat er bij dat fotosyntheseproces een belangrijk enzym een rol speelt, de Rubisco.
Okay.
En ik interviewde een keer een bioloog en die zei, ja, dat enzym dat werkt helemaal niet zo efficiënt. Want waar we het net over hebben, over die CO2-opname. Nou goed, daar zijn we allemaal heel blij mee. Maar dat in pakweg 1 op de 3 keer, dat er in plaats van die opname, dat er dan juist oxidatie plaatsvindt en dat er CO2 wordt uitgestoten.
Als een foutje.
Ja, dus je zou...
Hebben we dat weer.
Ja, dus je eigenlijk zouden bomen nog efficiënter kunnen zijn, maar doordat het niet nodig is, zeg maar, hè, voor hun is goed genoeg, werkt dit proces zo. En er zijn dus ook al lang biologen zijn aan het sleutelen van, oh, kunnen
precies,
we het niet
genetische
nog
modificatie
optimaliseren, ja, om Rubisco nog wat harder voor ons te laten werken.
Ja. Ja, en ook wel in wat wel belangrijk is, denk ik, om te noemen bij fotosynthese. We hebben het altijd natuurlijk over de opname. Ik had het net over die huidmondjes die dus CO2 kunnen opnemen. Maar bijvoorbeeld als het nacht is en het wordt koud, of in de winter, en het is sowieso koud, dan stoot een boom eigenlijk netto CO2 uit, omdat hij respireert. Dus hij groeit eigenlijk niet in dat soort dagdelen of in dat seizoen. Waardoor die fotosynthese reactie natuurlijk niet alleen maar die kant op werkt, maar ook de andere kant op. Dus hij kan ook in die zin kan hij zijn organische materiaal weer omzetten in CO2.
Ja, dus daarmee zien we eigenlijk al van, hè, een boom werkt iets complexer, zou je haast kunnen zeggen, dan een simpelweg die fotosynthese vergelijking
zeker
over H2O en CO2.
Ja.
En als we dan weer uitzoomen, jij hebt het net al, Jan, over het meten. Aan wat voor metingen moet ik dan precies, wat voor apparaten zijn dat? Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, ik vind het oprecht heel vet, want om eigenlijk te beginnen bij metingen aan bomen, moet je niet eerst naar de boom zelf kijken. Dat wordt het dus nog complexer door misschien, maar als ik je toch even mee kan nemen, is dat, ik had het net over dat hele meetnetwerk. En datzelfde meetnetwerk, dat bestaat ook voor atmosferische metingen. En dat zijn metingen veel hoger in de atmosfeer, tussen de 60 en de 200 meter ongeveer.
Heb je echt een hoge toren
ja,
nodig?
Ja, heb je nog een hogere toren? Nou, daar was ik niet op gegaan waarschijnlijk. Maar en op die torens meten ze eigenlijk de complete gemixte lucht. Dus wat ze daarin kunnen zien is een vrij gemiddelde concentratie CO2. En ik sprak met Wouter Peters, hoogleraar koolstofkringlopen in Wageningen ook. En hij vertelde over zijn meting van 2022. En dat is eigenlijk waar mijn hele fascinatie voor bomen ineens begon. Want hij vertelde me dat in 2022 zagen zij met name boven Frankrijk ineens hele hoge concentraties CO2. En dachten ze, ja, dat is eigenlijk gek, want er was geen bosbrand of zo. Er waren geen enorme puntemissies, zoals dat dan zo heette. Er stonden geen rare fabrieken in de fik. Het was gewoon, ze zagen het ineens. En dat was best wel even een soort mysterie. Maar toen zijn ze terug gaan rekenen aan die atmosferische meting. En dat kun je doen door bijvoorbeeld windrichtingen te bepalen. En als je dat op heel veel plekken doet, kun je die windrichtingen achter elkaar leggen. Waardoor je eigenlijk een soort route van die CO2 kunt berekenen. Dat heeft ook weer te maken met de verdunning en de verdikking van de lucht. Maar goed, zij kwamen erachter door die atmosferische metingen dat er bepaalde bossen in Frankrijk waren gestopt met CO2 opnemen. En dat was midden in de zomer.
Een soort staking.
Ja, een soort totale stilgevallen.
Frankrijk, hè, dat was continu gestaakt.
Typisch Franse bossen. Ja, maar goed, dus die waren compleet gestopt met CO2 opnemen. En voordat we daarop doorgaan, dat is wel sowieso een interessant proces. Hè? Dus dat je in de atmosfeer eigenlijk al iets kunt zien. En daar ga je aan rekenen. En dan zie je dat bij de bomen zelf ook gebeuren. En metingen op de grond, dus waar ik bijvoorbeeld was in het loopbos, die bevestigde dat ook. Dus wat zij zagen was dat de interactie in het bos zelf, zij meten dat met een heel kleine driepoot. En die meet eigenlijk de concentratie CO2 van inkomende lucht en uitgaande lucht van het bos. En daar zagen ze ook dat uit het bos veel meer CO2 zat dan ze eigenlijk gewend waren. Andere meetinstrumenten zijn dendrometers, zoals dat dan zo mooi heet. Dat zijn eigenlijk een soort banden die je om de schors van een boom legt, of om de stam van een boom, moet ik zeggen. En die groeien dan mee met de groei van die boom. Dus die meter die wordt steeds wijder en wijder en wijder, naarmate die verder groeit. En wat ze zagen, dat die bomen ineens aan het krimpen waren, in plaats van dat ze aan het groeien.
Bizar, ook bizar. Ja. Dat zou je niet als een natuurlijk proces
verwachten. Want in de zomer, dat is juist het seizoen voor de, dan moet de fotosynthese in volle bloei staan, want dan is het warm. Dat is juist een fijne temperatuur voor fotosynthese om lekker te blijven reageren. Dat is chemisch allemaal heel nuttig. De zon schijnt volop, dus je hebt ook veel zonlicht om die fotosynthese nog alsmaar verder op gang te brengen. Dus het zou de opname van CO2, oftewel de groei van een boom uiteindelijk, moeten bevorderen. Maar dat werd dus ineens niet gezien in die bossen.
En was daar een verklaring voor of is dat nog steeds een raadsel?
Nou, dat raadsel is natuurlijk wel ontrafeld. Er was al wel, waren ook al wel dingen over bekend, hoor. Het was niet zo dat het helemaal uit de lucht kwam vallen. Want wat er eigenlijk gebeurt met een boom, en dan kom ik toch weer bij de huidmondjes terecht, is dat als het droger wordt en als het warmer wordt, en we hadden bijvoorbeeld in 2018 een extreme droogte, afgelopen zomer was het ook vrij droog en vrij warm. En wat je dan ziet is dat die huidmondjes hun mond eigenlijk letterlijk dicht doen.
Om gewoon het uitademen te voorkomen.
Exact,
om zichzelf te beschermen tegen uitdroging.
Precies, want anders verliezen die bladeren en de boom daarmee dus te veel water. En dat wil je niet, want dan kan een boom niet, zichzelf niet onderhouden. Dus ze sluiten hun huidmondjes. Maar als ze die sluiten, dan gaat er ook geen CO2 meer in, want de mond is dicht, zeg maar. Dus eigenlijk door droogte en door warmere temperaturen zie je dat er in heel veel Europese bossen steeds minder opname van CO2 is. En dat is dus eigenlijk een hele rare feedback, hè? Want we hadden het net al over, kunnen bossen ons redden? Ze nemen onze CO2 op, dus we kunnen nog wel een keer vliegen. In principe is dat natuurlijk zo, maar tot een bepaald niveau. Want als het dus te warm wordt door al die uitstoot, of nog droger wordt door klimaatverandering, dan krijg je dus een rare feedback waarbij die boom ineens een stuk minder op gaat nemen. En als je dat uit zou rekenen over een jaar, hè, we zeiden net al, in de winter heb je dat bomen dus netto CO2 uitstoten. Als ze in de zomer niks meer opnemen, je kunt het in je rekenmachine intikken, dan krijg je dus bossen, en die zijn er al, in Ierland, Tsjechië, Frankrijk, Spanje, die op jaarbasis netto CO2 uitstoten in plaats van dat ze het opnemen.
Ik denk hier wel van, het zal vast ook niet goed zijn om al die bossen meteen te gaan kappen.
Nee,
moet er niet over
dat ook niet. Maar het is een proces wat hiermee blootgelegd wordt.
Ja, en laat zien dat je inderdaad het blindelings vertrouwen op die opname, dat wegvalt.
Ja.
Want wat in Frankrijk en Ierland geldt, dat geldt dan waarschijnlijk ook voor de Nederlandse bossen.
Het gebeurt in ieder geval op meer plekken in de wereld. In het Amazone, dat heb je ook beschreven. In het Amazonegebied, in het, wat is het?
Volgens mij het Zuidoosten.
Het Zuidoosten. Zien ze dat ook gebeuren. Dus daar heeft Wouter Peters, die hoogleraar koolstofkringloop, die jij ook in Wageningen, die heeft daar aan gerekend in het Amazonewoud. Maar het wordt op meerdere plekken over de wereld gezien.
Ik vind het wel heftig om dit zo te horen. Want ik was ook nog steeds in de veronderstelling van CO2 wordt opgenomen.
Wordt gewoon dat gebeurt, dat doen die bomen automatisch. Dat is hun, dat doen ze nou eenmaal. Maar zo simpel is het niet.
Wij verstoren het systeem. Zijn er ook indicatoren, hè? Want ik herinner me wel van die droge zomers die je noemt, dat bijvoorbeeld bomen ook eerder hun blad verloren of dat het aan het verkleuren was. Waar kun je op letten? Ja. Hoe weet je of je in een gezond bos loopt of niet?
Ja, nou ja, dat is al één ding, hè? Dus je kunt het eigenlijk zien aan bijvoorbeeld vergeelde bladeren of naalden die vroegtijdig uitvallen. We waren ook dus in het Lobos en ik was daar een paar weken geleden. En toen al zag je dus dat eigenlijk het blad een stuk slapper was van die Amerikaanse vogelkers waar we het net over hadden. Dus daaraan zou je het kunnen voelen. Niet te veel blaadjes eruit trekken, want nou, dan gaat het nog meer de verkeerde kant op natuurlijk. Ander ding is, dat is ook wel interessant, is dat je... Een stam heeft natuurlijk een enorme schors eromheen zitten. En ik weet nog wel van vroeger, dan gingen we altijd zo met zo'n klein mesje zo achter die schors, om dan zo die hele schors uit te trekken. Dat vonden we dan leuk op een of andere
beetje
manier.
Een bomen van Daal.
Ja, ja, een beetje, ja, stiekem wel, hè. Maar wat je aan die schors zou kunnen voelen, is dat een gezonde boom heeft eigenlijk een hele harde, stugge schors. Tenminste, de meeste bomen. Er zijn natuurlijk ook wel uitzonderingen, maar over het algemeen bij Nederlandse bomen zou je dat op die manier kunnen interpreteren. En wat er gebeurt bij droogte is dus, nou ja, dan gaat die boom, wat we net zeiden, minder CO2 opnemen. Nou, de groei, de kwaliteit van die boom gaat eigenlijk achteruit, waardoor de schors niet genoeg hars aan kan maken. En dan wordt hij dus ook zachter. Dus je kunt er dan eigenlijk bijna induwen, een soort van. En dat is ook een indicator waarmee je kunt zeggen, oké, deze boom die heeft wat meer hulp nodig. Dus dat zijn bepaalde dingen. Er zijn natuurlijk ook dingen in het bos waar je niet zo snel aan denkt, die je niet zo snel ziet. Ook niet als wandelaar. Maar wel heel belangrijk voor zo'n boom is bijvoorbeeld de grondwaterspiegel. Want als een boom niet ver genoeg kan wortelen en niet meer bij de grondwaterspiegel komt, hè, dat zagen we volgens mij in de afgelopen droogte ook. Je hebt daar ook een keer iets over geschreven, Marcel, dat de grondwaterspiegel dermate laag was. Ja, dat het gewoon voor sommige bomen niet meer te doen was om daar te geraken, zeg maar. Dus dat zijn allerlei indicatoren waaraan je zou kunnen zien aan het landschap zelf van oké, dit bos, daar moeten we goed op letten, want het wordt te droog en te warm.
Jan, jij noemde net al even die bladeren van de Amerikaanse vogelkers. Hè? In mijn beleving is het de afgelopen tijd, of hebben we nu best wel een nat voorjaar gehad. Maar hoe is de stand van het bos op dit moment? Moeten we ons ook al zorgen maken? Of?
Nou, volgens mij gaat het best wel goed met de Nederlandse bos. Althans, het Lobos waar ik was, dat nam dan in de woorden van Michiel van der Molen voldoende CO2 op.
Ja. Maar dat zie je dus in sommige andere bossen in Europa. In Europa is dat dus niet het geval. Dat is ook wat ze meten. Nogmaals, dat rapport aanhalend over de staat van het Europese bos. Daarin lees je ook dat over het algemeen er meer blad wordt verloren. Nu even wat meer water voor het Nederlandse bos is natuurlijk fijn voor het Nederlandse bos. Maar als je het op grotere schaal bekijkt, dan is daar wel zeker iets aan de hand met de bossen.
Ja, en als je nu ook al naar Zuid-Europa kijkt, daar zitten ze ook alweer in een grote droogte.
Heel droog, heel droog, ja.
En nog even over, we hebben net gehad van hoe kun je het aan de bomen zien. We hebben het gehad over van oké, de CO2-opname vermindert. Maar nog iets concreter, wat hebben jullie getallen van hoe erg is het op grotere schaal? Snap je wat ik bedoel?
Ja, in Europa, dus in 2022, het is altijd heel moeilijk om dit te kwantificeren, maar ik heb toen aan Wouter Peters, de hoogleraar koolstofkringloop, gevraagd van, ja, kun je me iets van een richting geven? En toen is hij toch even gaan rekenen aan die getallen. En waar hij op uitkwam was eigenlijk dat in de zomer van 2022 er 200 megaton meer CO2 in de atmosfeer zat dan ze eigenlijk gewend waren, dan het gemiddelde was. Nou, dat zeg je dan misschien nog steeds niet zo heel veel, 200 megaton. Dat is ongeveer 5% van de Europese uitstoot aan CO2-emissies. Ongeveer vergelijkbaar met de uitstoot van Nederland. Dat zijn een beetje de getallen waaraan je moet denken in een droge zomer. Dus dat is de uitstoot aan CO2 die dan meer in de atmosfeer blijft hangen, omdat bomen minder CO2 opnemen.
En dat was de wereldwijde uitstoot?
Nee, Europese.
Alleen de Europese uitstoot zorgde dus al voor een CO2-toename van Nederland op jaarbasis.
Ja, precies.
Dat vind ik aanzienlijk.
Alleen het ding daarmee is eigenlijk, want er zit natuurlijk wel weer een kanttekening aan. Het geeft ook allemaal aan hoe complex dit hele verhaal is. dat we elke keer weer een maar hebben. Want hier zit er ook één. Bijvoorbeeld, er waren ook getallen van de Universiteit Twente, die in 2019 hadden ze 3 dagen gemeten op de Veluwe. En toen bleek dat per hectare of per voetbalveld zoiets 60 kilo CO2 vrij kwam per dag. Maar dat zijn niet helemaal eerlijke berekeningen. Want als je de dagen daarna bijvoorbeeld weer extreem natte omstandigheden hebt, dan gaat die boom weer veel meer.
Je moet het niet op een paar dagen bekijken,
exact,
natuurlijk.
Dat kan niet. Ja. Ja, en ook afgelopen zomer, die getallen, dat is aanzienlijk. Alleen dan is de vraag, wat doet de zomer daarna? Want als we bijvoorbeeld komende zomer ontzettend natte zomer hebben, dan zou je dat verlies eigenlijk weer kunnen compenseren. En zo is het de hele tijd een soort weegschaal waarmee je zit. Oké, je hebt 1 droog jaar, dan heb je over het algemeen 2 natte jaren nodig, wil je dat verlies weer compenseren. Probleem is alleen dat we dat door klimaatverandering, dat we daar niet meer zo op kunnen vertrouwen. Want de kans dat je 2 natte zomers achter elkaar hebt, zeker gezien de data van de afgelopen zomers, is die kans gewoon vrij klein. Dus je ziet dan in 2022 dat het, nou ja, in die zin misgaat met sommige bossen in Frankrijk en ook op andere plekken. Stel, zo'n bos heeft geen compenserende jaren daarna, dus natte jaren. Ja, dan wordt de kwaliteit van dat bos alsmaar een beetje minder en vermindert daarmee ook dus de koolstofopslag.
Ik denk een beetje aan slaaptekort. Als je zeg maar nacht na nacht na nacht kort slaapt zonder een keer goed uit te kunnen slapen. Dan...
Ja, 1 keer kan wel, maar vaker dan zit je met wallen op een gegeven moment op je werk. Ja.
Ja, en de situaties waar jullie het nu over hebben, laat zien van... Op heel lokale schaal, bij die meetstations wordt dit vastgesteld. Maar het is een teken dat het op grotere schaal ook echt aan de hand is. En dat het een Europees, zo niet wereldwijd probleem is.
Het is een wereldwijd fenomeen, ja, precies. Ja. Dus het feit dat je al dat er werd aangenomen als die CO2-concentratie in de atmosfeer toeneemt. Nou, CO2, dat vinden de bomen fijn, dus die groeien gewoon evenredig mee. Nou. Dat blijkt dus niet zo te zijn, want er zijn allerlei klimaatomstandigheden, droogte, die daar roet in het eten kunnen gooien, die dat kunnen dwarsbomen. Heb je genoeg water? Zijn er genoeg andere voedingsstoffen? Dus het feit dat jij aanneemt dat als de CO2-concentratie in de atmosfeer toeneemt, dat die bomen gewoon lekker meegroeien, dat is al niet... En datzelfde heb je dus natuurlijk als je bomen gaat aanplanten, dat je denkt van, dan nemen we... Je kunt dus berekenen van hoeveel die bomen groeien en hoeveel CO2 ze zullen opnemen in hun leven. Maar als er allerlei verstoringen gaan optreden, dan vallen die berekeningen misschien wel veel te hoog uit.
Ja, dat is heel interessant wat je noemt, want dat is nu vaak, hè, wordt dat gezegd, ook heb ik mezelf ook schuldig aangemaakt. Als ik dan op vliegvakantie ging, dat ik dacht van nou, dan koop ik mijn CO2-schulden af door voor wat extra bos aan plant te zorgen.
Want er was dus een paar jaar geleden in Science bijvoorbeeld een publicatie, nou die enorme belofte van bomen aanplanten, hoeveel koolstof we daar wel niet mee zouden kunnen vastleggen, maar daar is... vervolgens enorm veel kritiek opgekomen vanuit de wetenschappelijke gemeenschap over allerlei foute aannames in dat paper. De vraag is dus, hoeveel zou je kunnen bereiken met bomen? Ik heb de IPCC-rapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen. Daar is één rapport dat gaat specifiek over wat ze dan noemen mitigatie. Dus het naar beneden brengen van de uitstoot van broeikasgassen. En daar worden de bossen ook in genoemd. Nou, we zitten nu op qua CO2 alleen, laat ik de andere broeikasgassen even met rust, alleen CO2 op 40 megaton uitstoot. Gigaton. 40 gigaton per jaar uitstoot. En dat is groeiende. Afhankelijk van de prijs die op koolstof wordt gezet, hè, dus als een soort belastingssysteem, zou je met bomen en andere ecosystemen rond de 3, 4, 5 gigaton kunnen verwijderen.
Dat is een
fractie.
En dan nog is dat het meest optimistische scenario.
Ja, en dat zijn hele optimistische scenario's. En dan praten ze over forest and other ecosystems. En daar bedoelen ze dus ook mee veengebieden, wetlands,
Die algen misschien ook, die je eerder noemde.
Die grasslands. Dus ja, bomen zijn... En dat is ook wat wordt gezegd. Dat was ook een van de kritiekpunten op die ene science-studie... die heel erg lovend was over wat we met bomen aan plant kunnen bereiken. Als je nu kijkt op dit moment naar... op het noordelijk halfrond is er de afgelopen decennia bos bijgekomen. Maar in het zuidelijk halfrond, met name in de tropen, is er bos verdwenen. Netto per jaar verdwijnt er nog steeds een bosgebied ter grootte van Zuid-Korea. Dat is wel minder geworden, maar goed, het is nog steeds een netto verlies aan bos. En dus we zouden eerst maar eens moeten proberen om gewoon de ontbossing tegen te gaan.
Ja, in plaats van dweilen met de kraan open.
Het is dweilen met de kraan open, ja. Precies. Ja.
En jij noemt dan ook die verschillen tussen de halfronden. Maakt het dan ook nog uit, als je toch wel met aanplant aan de slag gaat, waar je dan aanplant?
Nou, je zou idealiter in de tropen willen aanplanten, want daar groeien de bomen het snelst. Maar daar vindt nu vooral ontbossing plaats. Dus dat zou je nogmaals
tegen moeten gaan.
En als je het al doet, want er zijn grote programma's en die hebben heel lang, zoals Europa dat de afgelopen eeuwen ook heeft gedaan, het vooral als een monocultuur aanplanten.
Ja.
En dan krijg je, nou ja, je hebt er zelf ook een stuk over geschreven, over de letterzetter.
Ja, de schorskever.
De schorskever. Als je een ziekte in een monocultuur krijgt, dan die grijpt zo makkelijk om zich heen. Dus er is wel geprobeerd... De bomen aanplant is lang geprobeerd lang gedaan als monocultuur. En daar komen ze nu ook langzaamaan van terug.
Ja, dus je wil eigenlijk niet alleen snel groeiende bomen die veel CO2 opnemen, maar je wil ook een gevarieerd bos aanplanten.
Precies, er is dus net vorige week of twee weken geleden een publicatie verschenen waaruit ook wat dat bevestigt. Dus dat als je een meer divers bos hebt, dat er meer koolstof wordt vastgelegd.
Jij zegt nu van... Als je dan toch aanplant, zorg dan in ieder geval voor die variatie en doe het op de goede plek. Jan, jij had het net ook al aan het begin even over de monoculturen die hier in Nederland in het verleden wel veel zijn aangeplant. Marcel, jij noemde van ja, Europese bossen zijn sowieso vrij monotoon. Als we de bossen willen redden, ligt daar dan ook de oplossing in die variatie?
Ja, dat is één van de oplossingen.
Dat is één grote stilte. Ja, nee, één van de oplossingen.
Het moet in ieder geval gevarieerder worden.
Ja, maar dan is ook de vraag hoe. Hè? Want we hebben natuurlijk nu in Nederland, ik had het net al even over de grove den. Dat is een voorbeeld in Duitsland bijvoorbeeld, enorm bos met fijnsparren.
Het hertsgebergte.
In het hertsgebergte inderdaad, wat nou ja, eigenlijk compleet verdwenen. Nou, niet compleet, voor de helft ongeveer, schatten ze, verdwenen is in de afgelopen paar jaar. Onder andere door de letterzetter die daar de schors binnen kon dringen. Ook omdat het te droog was. Hè? Dus de schors werd daardoor te zacht en die letterzetter kon lekker zijn ding doen, die schorskever.
Wat ik me herinner was inderdaad, die leeft echt in de schors van bomen.
Ja.
Die schors die verdwijnt daarbij. Je zag een hele, hij heette letterzetter omdat je haast een soort hieroglyphen in het houtje zag.
Dat patroon is prachtig.
Maar dat was ook een wisselwerking inderdaad. Een monocultuur is al kwetsbaarder voor plagen, maar ook geteisterde bomen door droogte, door hitte, die zijn ook vatbaarder. En ja, als zo'n boom eenmaal ten dode is opgeschreven door zo'n plaag, dan...
Ja, en als je dan een boom hebt of een bos hebt met alleen maar dezelfde soort bomen, ja, dan ben je dus binnen no time je bos kwijt en daarmee ook je koolstofopslag.
Ja.
Dus dat wil je eigenlijk in de toekomst, dus in die klimaatbossen, dus de bossen van de toekomst, willen we dat ten alle tijden voorkomen natuurlijk. Ja,
maar ook gevarieerde bomen sluiten nog steeds hun huidmondjes als het te droog is.
Exact, ja, exact. Dus daar ligt dan de volgende uitdaging. En ik heb hier ook over gesproken met een aantal mensen, waaronder mensen van Staatsbosbeheer ook. En wat zij eigenlijk zeggen is dat je moet eigenlijk op een paar dingen letten. Dus je moet kijken naar wat voor soorten heb je op dit moment in je Nederlandse bossen staan. Kunnen die soorten bij wijze van spreken, of eigenlijk niet bij wijze van spreken, letterlijk het klimaat van Bordeaux aan? Want dat is een beetje dus wat droger, warmere, bijna mediterrane klimaat. Kunnen we dat aan? Of kunnen die bomen dat aan? Want dat is waar we binnen nu en 30 jaar op afstevenen, zeg maar. Dus, en dan is in veel gevallen het antwoord eigenlijk nee.
Welke boom is dan bijvoorbeeld?
Dus we moeten afscheid gaan nemen van.
De fijnspar is een boom waar, daar hadden we het net al even over, waar we afscheid van, maar wellicht van moeten nemen. De larix.
Ook een naaldboom.
Ook een naaldboom, maar ook bijvoorbeeld de beuk, die we natuurlijk allemaal wel redelijk kennen.
Dat zou wel heel. Ja. Jeetje.
Ja, ja, dat is echt bijna
dat
een nationale
ingrijpend
soort.
Ja, ja.
En dat zijn soorten die gewoon echt niet goed tegen drogere omstandigheden kunnen. En ook niet tegen warmere temperaturen.
Nee, de beuk is wat dat betreft ook wel een hooggevoelig type in die zin. Want
we gaan er ook allemaal op aan. Hè?
Ja, het doet me veel pijn. Ik ben dol op
Ik zie nu allemaal
beuken.
Plekken in bossen rondom Nijmegen waar ik woon. Waar prachtige beukenlanen die majestueuze boom.
Ja. Ja, maar die lanen, dat is een keer, heeft een boswachter mij verteld, maakt ze juist kwetsbaar. Want als ze veel zon vallen, beuken die hebben snel krijgen last van zonnebrand. Ze worden soms zelfs ingepakt, omdat hun stam is dus gewoon eigenlijk niet geschikt.
Dat is schattig.
Dus als ze met z'n allen dicht op elkaar in een bos staan, of met andere buurbomen, maar dat beuken houden niet van buren. Ze hebben gewoon heel toxisch blad waarmee ze de rest allemaal wegjagen.
Precies,
maar
ze zijn niet heel vriendelijk voor hun omgeving.
Nee, dat, maar goed, maar we zouden de beuk wel missen.
Ook typisch Nederlands eigenlijk. Hè?
maar het is wel zo. Weet je, het is die drie soorten, als die zouden verdwijnen.
Dat alleen al, ja. Ja. Ja.
Je kunt je Nederland eigenlijk niet voorstellen zonder.
Nee, inderdaad. Als je in een Nederlands bos loopt, dan zie je ze meestal wel. En, maar goed, om jullie toch een beetje gerust te stellen.
Ik kon het zeggen, waar moeten we dan meer aan gaan wennen? Dan komen we natuurlijk ook.
Laten we daar dan ook mee beginnen. Want we hebben natuurlijk, we kijken dan naar de Nederlandse genotypes van die soort. Dus dat betekent dat eigenlijk zaailingen zijn van Nederlandse bomen die hier al jaar en dag staan en eigenlijk niet gewend zijn aan dat toekomstige, warmere, drogere klimaat wat we krijgen. Maar in Zuid-Frankrijk staan ook dit soort bomen en staan ook deze soorten. En wat nou als we de zaadjes van die bomen hier in Nederland beginnen aan te planten? Dus dat we eigenlijk genotypes krijgen die al droog, of eigenlijk resistenter zijn tegen droogte van nature, omdat ze dat eenmaal gewoon zo ontwikkeld hebben, dat systeem. En dan zegt, en die man Harry Hekhuis, hij is programmadirecteur klimaatbossen bij Staatsbosbeheer, hij zei, dat is eigenlijk de eerste stap waar we naar moeten gaan kijken. Dus welke soorten willen we behouden in Nederland? Nou, wij gingen net allemaal heel erg aan op de beuk. Nou, dan moeten we daar maar
nationale enquête.
Ja. maar dan kunnen we dus ook kijken naar andere genotypes van die boomsoort. Maar dan alsnog zijn er soorten die, bijvoorbeeld de fijnspar, die staat eigenlijk nu in Europa al een beetje op de klimaatgrens, om het maar zo te noemen. Die gaat het waarschijnlijk niet overleven. Dus die gaat opschuiven naar het noorden. Bijvoorbeeld in Scandinavië staat die ook veel.
Waar je ook al de letterzetter hebt trouwens.
Exact, maar dat is het probleem voor de toekomst. Nee, maar of eigenlijk een probleem van nu natuurlijk. Maar waar we dan naar kunnen kijken is dat je ook andere soorten naar bijvoorbeeld Nederland haalt. Of
ja,
want
je wil toch meer variatie, hebben we net al gezegd.
Precies, je wil meer variatie. Je wil een constante CO2-opname. Dus niet bossen die helemaal stilvallen in de zomer. En je wil een gezond bos, want dat is natuurlijk ook goed gewoon voor het hele ecosysteem. Hè? Alle dieren, alle andere planten, schimmels, mossen. Nou ja, het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus je wil dat een gezond bos is. En dan krijg je bijvoorbeeld soorten als de tamme kastanje. Is een hele hele resistente soort. De walnoot is bijvoorbeeld zo'n soort die we goed kunnen gebruiken.
Meer noten gaan eten.
Ja, wat dat betreft, ze zijn welkom.
Ja, en de zomereik doet het eigenlijk wat betreft klimaat ook redelijk in Nederland. En die kan ook nog wel een tijdje
jouw
mee.
Jouw lievelings
maar die heeft het zwaar met stikstof.
Ja, dus dat is ook weer een balans.
Ja, stikstof, we zijn er nog niet, laten we zeggen.
Nee, precies.
Maar
nee, maar goed, daar zijn uitwegen in die zin. Dus andere genotypes, andere soorten.
Ja, zeker.
En daar wordt al mee geëxperimenteerd.
Zeker.
Ja, want ik bedoel, voor je een volgroeide boom hebt, ben je ook weer een aantal decennia verder, minstens.
Dus ja, dat duurt ook heel lang.
Ook dat is trouwens nog inderdaad dat je dat nu noemt, want de meeste CO2 nemen de bomen op niet in een eerste 20, 30 jaar, maar in die periode daarna. Dus
tussen 40 en 70 of zo is toch?
Zoiets, ja. Dus als je al nu iets aan het CO2-probleem zou willen doen en je gaat nu bomen planten, dan moet je toch eerst 40 jaar wachten, zo'n 30, 40 jaar wachten voordat ze hun meeste CO2 gaan opnemen.
Ik zeg, waar wachten we nog op?
Nou ja, maar dat is een beetje natuurlijk het punt wat ook gemaakt wordt. En ook in de wetenschap waar echt wel achteraan gegaan wordt. Van oké, we hebben nu gezegd, hè, er zijn allerlei klimaatmodellen die zeggen oké, het wordt droger, het wordt warmer. Dat weten we, dat gaat in Nederland ook gebeuren. Dat gaat in Noord-Duitsland, Noord-Frankrijk, het gaat overal gebeuren. Laten we daar dan nu alvast op inzetten door die andere genotypes en die andere soorten te gaan aanplanten. Zodat we in dat optimum, nou ja, 30, 40, 50 jaar, wanneer ze dus echt in hun optimale groei zitten, zeg maar. Dat we dan al redelijk volwassen, resistente bossen hebben in gebieden waar dat anders niet lukt.
En dan kom je op het gebied van de politiek en de lobby's en bosbouwbedrijven of de bedrijven die kappen en het hout verkopen, die hebben graag uniform hout. Mm-hmm.
Dat werkt makkelijker.
Dus
alle hens aan dek hebben we eigenlijk nodig om het tijd te keren. Maar vooralsnog staat niet iedereen daarvoor open. Of?
Nee.
Ik vind het wel interessant, hè, want in het verleden, wij zijn dus eigenlijk als mens ook verantwoordelijk voor die hele monotone bossen, waar we nu dan juist weer van af willen. Mm-hmm. Dus menselijke inmenging blijft nodig, als ik het zo hoor, in de keuze voor het bos. Ja. De natuur gaat niet op eigen houtje nu hier allemaal walnoten. En
nee, ja, dat kan wel. Alleen dat gaat veel te langzaam voor de snelheid waarmee klimaatverandering eigenlijk oprukt, zeg maar. Dus dat klimaat van het Zuid-Frankrijk, Noord-Spanje, dat hierheen komt, dat is evident. Maar dat gaat te snel voor boomsoorten om zich aan te passen. Dus dat is eigenlijk, het allereerste probleem. Maar daar kun je dus op acteren. En wat Harry Hekhuis dus van Staatsbosbeheer ook zei, dat was wel interessant, is ook als wij bos niet beheren, dan gaan die bomen dood. Veel mensen kennen bijvoorbeeld ook het beeld van gekapte bomen in het bos. En dat is natuurlijk niet zo'n fijn beeld dat je dode bomen ziet liggen. Maar dat doen ze daar ook om een reden natuurlijk. Om dat bos te verjongen en om aan te planten met andere genotypes, andere soorten. Om zo dat bos klimaatbestendig te maken, zeg maar.
En dus toekomstbestendig.
Ja, toekomstbestendig, dat,
ja. We hebben net al gezegd, zomaar in het wilde weg bomen gaan aanplanten, dat is nou niet per se de oplossing.
Nee.
Tegelijkertijd zit ik toch een beetje te fantaseren, kunnen we niet een soort onbehaarde apenbosje ergens bij iemand in de
tiny
achtertuin
forest,
ja. Ja, dat is toch ook heel erg in de mode.
Dat is zeker in de mode, ja.
Maar dat kan tegenwoordig ook op daken en zo. Hè. Dus kunnen we gewoon op het dak van de redactie kunnen we gewoon een heel gemengd bos aanplanten.
Oh, misschien is dat wel een leuk idee. Ja, want ik zit nog te denken, we zijn laatst helemaal stilzwijgend voorbij gegaan aan het feit dat wij afgelopen 21 maart 5 jaar bestonden. Dus inmiddels. We hebben ons eerste jubileum te pakken.
Ja, dus we willen geen taart, geen cake of zo, maar gewoon een boom.
Ja, en wees lief voor de bomen om je heen.
Een paar verschillende boomsoorten.
Ja.
Ik wil allereerst jullie bedanken, Marcel en Jan, voor jullie duidelijke en mooie verhaal over de bossen. Else van Driel, bedankt voor het maken van de podcast. En natuurlijk ook de luisteraars, van wie sommigen al vanaf het begin erbij zijn, dat jullie ook ik moet dan niet te emotioneel worden. maar ook de luisteraars, dat jullie nog altijd naar Onbehaarde Apen luisteren. En we hopen dat jullie dat ook het volgende jubileum, tot aan het volgende jubileum in ieder geval blijven doen. De muziek die je hoort, die is nog altijd van het Dudo Quartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan.